Welkom bij het derde deel van de Digitale Toolbox en nu de praktijk van het Huis Utrecht. We hebben deze driedelige serie opgenomen tijdens onze laatste online editie. Dit derde deel gaat over fondsenwerving. Vooral in het begin van je makerschap lijkt de fondsenwereld vaak op een boek met 7 zegels. We hebben 3 vrouwen uitgenodigd om dit boek toegankelijker te maken. Dat zijn Rinske Bouwman, Ingrid Beer en Sonja van Vliet. In het eerste deel van de aflevering gaan zij met elkaar in gesprek en daarna gaat de vloer open voor de vragen van de deelnemende makers.
Ik start met Rinske volgens mij. Ja.
Ja, hallo allemaal. Wat leuk om jullie soms weer te zien, soms te ontmoeten op deze afstandelijke digitale weg. Ik ben Rinske Bouwman. Ik ben zelf ook theatermaker en producent. En ik geef ook veel advies en ik denk graag mee met jonge makers. Eigenlijk zowel op zakelijk, productioneel als artistiek en inhoudelijk niveau. Afhankelijk van waar de behoefte is. En nu ben ik vanaf eigenlijk nu de komende maanden adviseur bij het snelloket van Janivo. Ik vervang Mattia Jansen. Die naam hebben jullie misschien wel een keer voorbij zien komen. Zij is met zwangerschapsverlof. En dus ik neem het nu van haar over. Dus vandaar mag ik in deze rol nu met jullie aanhaken. Dat vind ik wel leuk. De Janivo Stichting is een fonds, een privaat fonds. Het biedt financiële steun aan onder andere kunstprojecten, waarbij het projecten zijn die voor mensen tot 25 jaar de hoofd zijn. En bij projecten op het gebied van theater, dans en muziek zijn er eigenlijk 2 mogelijkheden voor jullie. Je hebt de reguliere aanvraagronde. Daarmee moet je dus een stichting zijn en daar kan je dan maximaal €5.000 bij aanvragen. Maar sinds vorig jaar bestaat ook het Janivo Snelloket. En dat is specifiek bedoeld voor jonge makers, voor pas afgestudeerde theatermakers, dansmakers die geen of nog geen stichting hebben. Dus hierbij kan je aanvragen voor het ontwikkelen en presenteren van nieuwe theater- of dansvoorstelling. Waarbij het belangrijk is dat je minimaal 1 bevestigde speelbeurt hebt. Dus dat we wel zeker weten dat je een keer voor het publiek gaat laten zien. En hierbij kan je aanvragen tussen de €2.000 en €4.000. Bij een aanvraag, oh ja, ik zal je erbij zeggen, alles wat ik nu opnoem staat natuurlijk ook op de website. En ga ik ook zorgen dat jullie nog even in een pamfletje doorgestuurd krijgen. Dus schrijf niet te driftig mee met al die cijfertjes. Aanvraag is relatief makkelijk. Je mag een projectplan en een begroting, inclusief dekkingsplan, insturen en cv's van bijvoorbeeld jou en je makers die je om je heen verzamelt. En het is met een gesprek. Dus altijd als je aanvraagt, krijg je een gesprek met mij. Dat duurt een half uurtje. Daarmee bevraag ik je nog wat meer. En dan kijken we of de aanvraag goed compleet is. Als je project gehonoreerd wordt, krijg je geld. Een donatie heet dat. Dat is dus maximaal €4.000. Gebeurt bijna nooit dat het ook daadwerkelijk die €4.000 is, omdat het is een best wel een populaire manier om aan te vragen. En je krijgt een adviestraject. Dat betekent dat jij gekoppeld wordt aan een zakelijk leider, een creatief producent. Dat heb ik voorheen ook gedaan. Dus ik ken bijvoorbeeld Elkie, die net nog even een vraag stelde via deze weg. Superleuk, dat ik je zie weer. En die krijg je voor 4 tot 6 uur. En die kan je gewoon helemaal het hemd van het lijf vragen over zakelijk, over hoe word ik nou een stichting, hoe moet dat nou? Ja, hoe kom ik in de kijker van een programmeur? Nou, eigenlijk wat jullie de hele dag hebben gedaan, maar dan gewoon echt helemaal over jou en over jouw project en jouw makerschap. Dus dat is ook denk ik heel waardevol. Ja, en dan wilde ik afsluiten met mijn voorstel, praatje, met wat Simone aan het begin zei over het ei. Zonder jullie hebben ze geen programma. Nou ja, zonder jullie heeft een fonds ook geen bestaansrecht. Dus we zijn afhankelijk van elkaar en weet dat ook. We zijn inderdaad niet de vijand. We zijn er voor jullie. Nou, dat was het.
Dank je, Rinske. Ik geef nu graag over aan Ingrid. Dan gaan we van landelijk naar de provincie, Ingrid.
Ja, dankjewel. Ja, ik ben Ingrid Beer van het KFI-fonds. Ik zit er ook tijdelijk nu ook voor iemand die met zwangerschapsverlof is. En ik ben daar projectadviseur en secretaris van de kunstcommissie. Heel even in het kort, heel breed. KFI is een heel breed fonds. Richt zich uitsluitend op de provincie Utrecht. Dus iedereen die niet in Utrecht werkzaam is of in de provincie Utrecht, daar is het iets minder relevant voor. Maar toch goed om te weten hoe ook zo'n lokaal fonds te werk kan gaan. En wij richten ons op kunst en cultuur. Maar ook op monumenten, op natuur en duurzaamheid. En we doen ook heel veel maatschappelijke projecten. Waar we bijvoorbeeld kijken naar mensen die via maatschappelijke werkers hulp nodig hebben. Dus het is heel breed. We doen ook dingen die op het snijvlak van dat soort zaken liggen. We doen bijvoorbeeld een kunstparticipatieproject. Dus dan geven we een opdracht aan een kunstenaar om iets te maken in een publieke maatschappelijke ruimte. Dus dan komen ook veel gebieden samen. Dat over het fonds heel kort. Wij geven uitsluitend projectsubsidies. Of moet ik geen subsidies zeggen, donaties. Subsidie is echt een woord voor de overheden. En wij geven financiële giften of donaties. En wij richten ons heel erg dus op de projectaanvragen en niet op de structurele geldstromen. Maar we doen meer dan alleen maar geld geven. Wij hebben ook, ons motto is ook meer dan geld alleen. Wij willen ook heel graag dat mensen vooruit geholpen worden. Dus dat hoeft helemaal niet per se alleen maar in geld te zijn. Maar dat kan ook in kennis of in een netwerk zijn of in een ruimte zoeken. Het KVijnt is zelf bijvoorbeeld een kunstenaaratelier gratis beschikbaar voor kunstenaars die daar dan 3 maanden gebruik van kunnen maken. Maar we hebben ook een ruimte waar je workshops zou kunnen geven of waar je elkaar kunt ontmoeten. Dus dat doen we ook. Ja, dat is het eigenlijk. Oh ja, en de kunstcommissie geeft ook heel veel opdrachten aan kunstenaars. Ik zag ook iemand die volgens mij zei, ik ben beeldend kunstenaar. De rest zit volgens mij heel erg in de podiumkunsten. Daar kun je heel goed bij ons terecht voor een aanvraag bij het fonds. En het is wel zo dat bij ons is de drempel iets hoger dan bij het snelloket van Janivo. Je moet inderdaad wel een stichting zijn of een vereniging om bij ons aan te kunnen vragen. Dus dat alvast voor de premissen voor een aanvraag.
Dank je, Ingrid. Geef ik nu heel even door aan Sonja.
Ja, hallo allemaal. Ik ben Sonja van Vliet-Drenikova. Gemeente Utrecht heeft een heel veel verschillende regelingen die kunstenaars en organisaties in de stad ondersteunen. En onze motto is, of onze visie is, dat de gemeente steunt het culturele leven in de stad door subsidies te geven aan culturele projecten en producties en ook aan de manifestaties in alle kunstdisciplines. Dat in eerste instantie. De projectsubsidieregeling, dat is de belangrijkste regeling waar waarschijnlijk het meest interessant is voor jullie, waar het meest ook een aanmerking misschien komt. Bij de projectsubsidieregeling gaat het over een project die, zeg maar, die wordt beoordeeld door een commissie. Dat is een onafhankelijke commissie van externe adviseurs. Dat zijn niet ambtenaren van de gemeente. En de commissie beoordeelt aan de hand van de 3 criteria. Artistieke kwaliteit, betekenis voor de stad en ondernemerschap. En die 3 criteria zijn eigenlijk gelden voor de meeste regelingen van de culturele subsidies. Dus ook voor meerjarige, 2-jarige impulssubsidies. Nou goed, het wordt altijd naar deze 3 criteria gekeken bij ons, bij de gemeente Utrecht. Bij de projectsubsidieregeling gaat het om een publieks presentatiemoment. Dus het is voor projecten met een voor publiek toegankelijke moment. Dus dat is heel belangrijk. En het is echt ook een pluspunt als je je aanvraag schrijft, dat je daar ook een beetje naartoe schrijft. Van wie is je publiek? Voor wie maak je het ook? Het is een regeling voor iedereen. Dus voor particulieren. Je hoeft niet eens het per volgens mij te zijn. Zolang je maar een DigiD hebt, kun je een subsidie bij ons aanvragen. Maar ook voor stichtingen en verenigingen en bedrijven zonder financieel oogmerk. Die kunnen het ook allemaal aanvragen. En je mag maximaal 50% van je begroting aanvragen. Voor deze regeling hebben we 5 rondes in het jaar. Dus je moet altijd goed opletten voor welke ronde je wil aanvragen. En er zitten ook allemaal restricties bij. Bijvoorbeeld dat je minimaal 13 weken hebt voor de commissie om te beoordelen voordat je een publiekspresentatiemoment hebt. Dus je moet even goed kijken naar de voorwaarden. Die staan op internet. Projectsubsidies en impulssubsidies. Ik heb hier ook de impulssubsidies naast elkaar gezet, zodat je een beetje kan zien. Impulssubsidie is eigenlijk vergelijkbaar met het snelloket van Janivo. Het is ook in 2019 voor het eerst in het leven geroepen. En het is een hele laagdrempelige snelloket die voor nieuwe aanvragers, die nog nooit een subsidie hebben aangevraagd, wordt gedaan. Ook voor nieuwe initiatieven. Je mag ook wel wat meer ervaring hebben, maar dan iets nieuws wil proberen. Iets wat heel erg vernieuwend is voor je vakdiscipline of voor Utrecht. Die criteria die zijn ook als uitgangspunt nog steeds geldig. Dus artistieke kwaliteit, betekenis voor de stad en ondernemerschap. Maar met de aandacht voor de ontwikkeling van de organisatietalent van de aanvragen. Dus het gaat echt om impuls te geven aan een talent of van de aanvrager of van de organisatie die het aanvraagt. Om iets nieuws te proberen, iets vernieuwends te doen. In vergelijking met projectsubsidie. Projectsubsidie is 5 rondes per jaar. En deze subsidie is doorlopend, exclusief juni en augustus. Dus je kunt elk moment van het jaar aanvragen. En het is vooral op basis van de pitch. Projectsubsidie is op basis van een projectplan met een uitgewerkte begroting. En deze subsidie is natuurlijk wel heel fijn als jij al iets van het plan op papier hebt staan. En iets van de begroting. Maar de belangrijkste is ook het pitch. Je gaat ook in gesprek met een adviseur. Meestal is het beoordeling door de ambtenaar of een commissielid. En zoals je ziet, de aanvragen van projectsubsidies zijn tussen 1.000 en 20.000, terwijl voor de impulssubsidies is het maximaal 2.500. En dan de behandeling van de projectsubsidie is veel langer, ongeveer 10 weken, terwijl de behandeling van de impulssubsidie is ook heel snel, dus 5 weken. En dan moet ik een haakje erbij altijd zetten, 13 weken, omdat 13 weken is de officiële termijn van de gemeente waarop alle subsidies worden beoordeeld. Dus wij ook. Wij hebben zeg maar officieel 13 weken behandeltermijn. Alleen maar wij doen het vaak veel sneller dan de 13 weken. Nou ja, en dan even nog deze sheet erbij. De do's van het aanvraag. Hou je plan beknopt en to the point. Dus je hoeft niet echt hele lange verhalen te schrijven, want je moet altijd proberen in te leven in de mensen die het gaan lezen. Dus als je het in 2-3 pagina's kan goed uitleggen, dan sta je sterk. Maak het onontkombaar. Daar hebben ze in de eerste sessie ook al gehad. Wat is je artistieke visie en urgentie? Dus waarom moet dit project echt nieuw gerealiseerd worden? Waarom op dit moment? En waarom in Utrecht? Wat is je urgentie erbij, zeg maar, dat maakt je plannen sterk, als je dat in de aanvraag goed kan verwoorden. Nou ja, en ook altijd een sluitende begroting inleveren. Dat betekent dus dat je altijd de baten- en de lastenkant duidelijk hebt en dat ze alle 2 op 0 uitkomen, dat de begroting sluitend is. Dus de dekkingsplan die dekt dan de lasten. Zorg dat er vertrouwen wekt in het slagen van het project. Dus laat zien dat je ervaring hebt. Wat is je ervaring? In die aanvraag, wat zijn er geplande speelbuurten? Zijn er al toezeggingen vanuit de financieel? Zijn er samenwerkingspartners? Dat is ook altijd heel belangrijk. Tenminste, ja, dat zijn altijd pluspunten als je met mensen, met andere organisaties of mensen samenwerkt. Voeg eventueel tekst, foto en videomateriaal van eerder werk toe. En als je negatief advies krijgt, bij ons is het zo dat je altijd een kans hebt voor de herkansing. Dus als je negatief advies krijgt, neem het ter harte en zet het om in een beter plan en dien het opnieuw in. En natuurlijk kun je alle vragen naar ons mailen. Of wij hebben 5 keer per jaar een spreekuur waar je ook je kan aanmelden en al je vragen ook laten vragen. Dus dat is misschien een goede tip. En dan moet ik nog even iets vertellen over de Utrechtse culturele subsidiesystematiek, om een beetje het kader te geven van die impulssubsidies en projectsubsidies waar ze zitten. We hebben geprobeerd het in Utrecht zo in te richten dat je een soort trappetje hebt waar je op kan klimmen om steeds maar groter te worden en steeds maar te groeien. Dus impulssubsidie is onze instapsubsidie waar je net begint en eerste keer dingen uitprobeert. Daarna krijg je dus een projectsubsidie. Daarna krijg je een 2-jarige cultuurnota-instellingen. Dus 2 keer per elke 2 jaar is er weer een ronde. En dan kun je ook je plannen indienen en inschrijven voor een 2-jarige ondersteuning. En als je organisatie nog een stukje groter is geworden, dan kun je ook je plannen indienen voor een 4-jarige ondersteuning. Daarnaast hebben we natuurlijk ook een amateur kunstsubsidies. Dat is nieuw voor deze doelgroep, misschien minder relevant, maar wel goed om te melden dat wij dat hebben. We hebben amateurkunsteducatieprogramma's, we hebben basissubsidie amateurkunst, lesgeld, bijdragen, combinatiefuncties. En vanuit afgelopen coronatijd hebben wij een aantal noodsteun- en herstelregelingen. En daarin zitten ook interessante subsidies, zoals bijvoorbeeld een ontwikkelsubsidie. Dat is de enige subsidie bij ons in de gemeente die makers ondersteunt in het ontwikkelen, in het onderzoek en niet zozeer in het publieksmoment. Dus alle andere subsidies zijn heel erg gericht op publiek en wie is je publiek en wat zijn de publieksmomenten. En deze subsidie hoef je geen publieksmoment te hebben, dat is echt de eerste keer en best wel uitzonderlijk. En dat is ook alleen maar tijdelijk, dus het gaat binnenkort waarschijnlijk ook verdwijnen weer. Want Ja, dit is een noodsteun- en herstelregelingenpakket. Er is ook een subsidie voor het programmeren van een reeks activiteiten. Dat zijn allemaal tijdelijke subsidies die alleen maar voor nu, voor de coronatijdperk, beschikbaar gesteld zijn. Daarnaast hebben wij ook nog niet-culturele subsidies. En die wilde ik ook even noemen. Omdat heel veel, vaak denken de makers dat alleen maar culturele zaken subsidies geeft. Maar wij hebben een aantal andere afdelingen bij ons in de gemeente die ook misschien interessant kunnen zijn. We hadden bijvoorbeeld evenementenfonds. Die is nu tijdelijk gesloten, want grote evenementen in verband met corona, dat is sowieso niet realistisch. Maar die bestond wel. Het was vanuit economische zaken en vanuit marketingafdeling. Daar kon je ook wel soms subsidie aanvragen voor als je een evenement organiseert. En daarnaast is er ook nog een initiatievenfonds. Een initiatievenfonds is van de afdeling wijken. En het zijn buurtbudgetten voor wijksubsidies. Vaak is het ook voor hele kleine projecten in de wijk, maar eigenlijk culturele projecten kunnen daar ook iets mee doen. Als je iets met de bepaalde doelgroepen of bewoners doet of met de wijk. Dus dat is ook altijd wel interessant om naar te kijken. Het staat ook op de website, dus daar kun je lezen alles erover. En ik denk dat het evenementenfonds straks weer terug in het leven geroepen wordt, hoor, naar een postje. Wat er nu gebeurt is dat wij de drie verschillende subsidiepotjes van de gemeente, dus van de wijkengeld, vanuit de cultuurgeld en vanuit de economie en marketing, vanuit het evenementenfonds, zijn bij elkaar geraapt, verzameld. En daar hebben we Utrecht 900 programma met subsidie erbij. Dus als je voor dit jaar, het jaar dat Utrecht 900 jaar stadsrechten viert, als je daar een inhoudelijk aangekoppeld programma hebt of een project, dan kun je daar ook op dit moment geld aanvragen, voor een subsidie aanvragen. Alles staat op die website. Dus kijk naar die website. Er staan ook zelfs links naar nuttige fondsen soms en andere nuttige informatie. Dus ik adviseer je heel sterk daar naar te kijken. En dan last but not least, het punt Utrecht. Ik weet niet of jullie het kennen, maar we hebben in Utrecht sinds binnenkort, sinds de coronatijd eigenlijk ook, het loket voor creatieve initiatieven. En het is een loket die wij als gemeente subsidiëren. En het is een hele fijne, leuke club van drie dames die samen heel erg veel kennis en kunde hebben over de stad, over de netwerken, over de subsidies, over de locaties. En dit loket die werkt beide kanten. Dus het is niet alleen maar halen, maar ook brengen. Dus ze verzamelen ideeën en kansen. En ze verbinden initiatiefnemers met elkaar of met de juiste contactpersonen. En ze helpen met het zoeken naar een podium of locatie. Soms kennen ze ook hele unieke plekken in Utrecht. Nou ja, goed, ze hebben tips en informatie over fondsen en subsidies. Maar ook als je ideeën hebt, of heb je een locatie aan te bieden, of heb jij iets anders aan te bieden, dan kun je ook bij ze terecht. En dan kunnen zij ook, ja, advies en connecties je met een stukje verder helpen. En het is volgens mij, advies is gratis bij hun, dus dat is ook een goede organisatie, denk ik.
Dank jullie wel. Dan neem ik Ingrid, kijk ik even aan, het verschil ook nog een beetje toelichten aan de verschillende niveaus van subsidiegeldstromen in Nederland en hoe dat functioneert. Ook omdat er natuurlijk veel makers buiten Utrecht ook aan zijn. Dat je ons daar misschien even in meeneemt, Ingrid.
Ja, ik weet natuurlijk niet zo goed hoeveel kennis iedereen al heeft op dit gebied. Maar heel bazaal is er belastinggeld. Dat gaat via het Rijk, dus via het ministerie van OCMW, naar een aantal grote landelijke fondsen, zoals het Fonds voor Podiumkunsten, maar ook het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Die krijgen geld van de OCMW en daar betalen zij weer heel veel regelingen van. En die regelingen zijn dan voor makers of voor podia of voor festivals. Dan zijn er nog provincies die ook vanuit allerlei belastinggeld ook geld hebben om te investeren in kunst en cultuur. Dat is heel wisselend per provincie hoe het gaat. Provincie Utrecht doet relatief weinig op het gebied van kunst en cultuur. Dan weer een stapje lager zijn dan de gemeentes. En de gemeentes zijn, van oudsher was het ook een beetje zo dat de gemeentes vooral investeerden in de stenen en in de gebouwen. En dat ze daar vooral heel veel zorg voor droegen. En dat landelijk de overheid vooral de programmering van die stenen subsidieerde. Nou, dat is zo strak, is het allemaal niet meer georganiseerd, maar zo is het ooit wel bedacht. Dat zijn dan publiek geld en publieke fondsen. Dan heb je nog heel veel private fondsen. En die zijn, zoals je al ziet, bij Janiveau is een landelijk fonds, dus geld uitdeelt aan organisaties door het hele land en meer lokaal, zoals het K5-fonds, die alleen voor de provincie Utrecht is. Daar heb je ook hele grote spelers zoals het VSB Fonds, Fonds 21. En die hebben allemaal hun eigen specifieke kenmerken en inzetten en regelingen. Het grote verschil is wel dat bij private fondsen, die geven dus privaat geld uit. Dus de Saskia Fijn is ooit ontstaan uit het vermogen van één rijke meneer. En dat vermogen wordt nu belegd en geïnvesteerd. En het rendement daaruit, daar betalen wij weer allerlei leuke projecten van. Dat wij hebben minder verantwoording af te leggen aan de burgers van Nederland. Dat is aan de ene kant voordelig, want dan zit je minder vast in een juridisch kader. En aan de andere kant, als je wordt afgewezen en je bent het er niet mee eens, dan is het vaak zo. En dan is het einde verhaal voor die aanvraag, terwijl er bij gemeentes en andere publieke fondsen vaak nog een klachtenregeling is. En je kunt in bezwaar gaan. Dus dat is een beetje het verschil allemaal wat er is. Bijna alle private fondsen geven alleen maar projectsubsidies. Er zijn een paar uitzonderingen, maar over het algemeen wordt er niet meer dan 2 jaar geld gegeven aan een organisatie of een instelling, waar natuurlijk de publieke fondsen dat wel heel regelmatig doen. En dan voor 4 jaar. 4 jaar noemen wij dan structureel. Iedere 4 jaar moet het ook weer opnieuw bedacht worden en verdeeld worden, het geld. Maar goed, dat is in een hele kleine notendop. Hoe je behalve natuurlijk uit publiek kaartverkoop, sponsoring, crowdfunding. Dat zijn ook allemaal manieren om geld te verdienen voor je organisatie. Maar dit is ook een manier en een weg om dan aan geld te komen.
Dank je, Ingrid. Ik wou nog heel even een lansje breken voor de provincie Utrecht. Want die heeft namelijk door de corona nu ook dat steunpakket voor talentvolle makers vrijgezet eind vorig jaar. Onder andere het huis de uitvoering geeft aan voor de podiumkunsten.
Ja, ik bedoel het niet heel zuur hoor, want het is niet een sneer naar de provincie Utrecht. Maar als je het vergelijkt met andere provincies waar dan bijvoorbeeld de steden weer wat minder doen, maar de provincie weer. Het is vaak een kwestie van organisatie, niet per se van het niet winnen.
Ik wou ook wel even aanvullen dat daar nu ook beweging in zit. Heel fijn om het overzicht zo te hebben. In het vorige gesprek had het een beetje over, Rinske. Jij bent natuurlijk een soort dubbele pet als en maker met een traject en kennis in de fondsenwereld. Dus ik vond het even heel fijn om jou daarin mee te nemen. In wat voor jou zeg maar de meest belangrijke tips zijn die je maker mee kan geven als het gaat om de contacten met de fondsen. En ook hoe je zeg maar een strategie opbouwt om van een incidentele projectfinanciering naar een structurele financiering van je organisatie.
Ja, nou inderdaad, ik zie best wel veel copies nu in de schermpjes van oh god, oh nee, oh wat veel info en wat een verschrikkelijke hel is die fondsenwereld. Dat valt wel mee. Het is niet eng. Het is al gezegd, de fondsen zijn niet de vijanden en we zijn super benaderbaar. Dus dat is al ding één die ik gelijk even genoemd wil hebben. Je kan altijd even bellen, je kan altijd een kopje koffie met ze voorstellen te drinken. Even om je voor te stellen en om te kijken wat jullie elkaar kunnen bieden. Jij als maker, het fonds aan jou. Als je echt helemaal in het allereerste begin staat en je hebt nog niet zo'n goed idee wat voor fondsen er allemaal zijn, want er zijn er echt miljoenen. Je hebt het grote fondsenboek, zo heet het. Klinkt een beetje als het boek van Sinterklaas. Is net zo ondergrondelijk. Ik word er niet wijs uit. Je kan ook het abonnement nemen erop. Dat bestaat. Er is gewoon een één overzicht met alle fondsen. Maar daar zit ook een fonds in dat in Zuidoost, Drenthe, trompettendoekjes financiert. Weet je wel? Dus nou ja, als je dat nodig hebt, superhandig. Maar wat ik altijd zeg is, kijk naar de mensen om je heen. Naar de makers die jij goed vindt, waarvan jij denkt, die zijn misschien net een stapje verder of net een stapje meer in ontwikkeling dan ik nog ben. En kijk eens hoe zij het doen. Pak eens een flyer uit een theater en kijk eens welke fondsen daarop staan. Kijk eens op hun website. Wat hebben zij in hun beleidsplan? Hoe zit hun stichting in elkaar? Want vaak staat het allemaal gewoon online, dus dat is super handig. Dus ook nog heel even teruggrijpend op, waar vind je dan die bestuursleden? Kijk eens even wat zij hebben en ga googlen en ga kijken naar die mensen. Wat is hun achtergrond dan? Ken ik zo iemand in mijn netwerk en benader die? En dan begin je met, als je nog geen stichting bent, zoeken naar fondsen waar je gefinancierd kan worden zonder dat je een stichting hoeft te zijn. Nou, bij Snelloket is dat heel fijn. En weet je wat het is? Je hebt zo'n soort van balans die heel lastig is om te vinden. Namelijk dat je moet spelen. Wil een fonds zeggen, top, ik vertrouw dat je wat gaat doen, hier is geld. Maar je hebt geld nodig om te kunnen spelen. Nou, Je hebt gelukkig heel veel ontwikkelingstrajecten, bijvoorbeeld bij het Huis Utrecht, maar ook bij heel veel andere dingen verspreid door het land. Zoek die eens op. Kijk eens of je daar alvast wat kan onderzoeken of daar misschien met een theater een combinatie is te regelen, zodat je een keer speelt. Je hebt natuurlijk ook alle fringes, Delft Fringe. Oh, nou, ZAZ Academie, zegt Casper. Oh nee, niet Casper.
De Lieve.
Oh, de Lieve. Zodat je een speelbord hebt, zodat je kilometers kan maken, zodat je een aanvraag kan doen, zodat je geld hebt om bijvoorbeeld een stichting te worden. Een stichting worden kan zo snel mogelijk eigenlijk. Daar ben ik het heel erg mee eens. Mensen vinden het super griezelig, het valt hartstikke mee. Wat ik nog ter aanvulling daarbij had, is wel, ik denk dat het belangrijk is dat jij als maker ongeveer moet weten waar je achter staat. Want als jij met bejaarde mensen in Friesland theater wil gaan maken op scootjes, dan ga je wat anders in je statuten zetten dan wanneer je alleen maar voor kleuters voorstellingen maakt. En dat is bijvoorbeeld voor Sonja Nivo, die ziet dan in jouw statuten staan, oh, vet, dit is precies wat bij ons past, want die is voor kinderen en die heeft dit in zijn, vindt dit belangrijk in zijn doelstellingen. Dat is interessant. Dus dat nog ter aanvulling daarop.
Die weg, weet je, dat stapsgewijze van dat begin maken en dan ook op termijn ook zorgen voor een, naar een structurelere veiligheid of iets waar je op kan bouwen, wat daar dan de stappen voor zijn volgens jullie, wat daar de aanbeveling is vanuit jullie praktijk en jullie visie.
Ik denk wel dat het slechte nieuws hierbij is een beetje dat het gaat een aantal jaren duren. En je moet je vaak een beetje bewezen hebben, wil je een structurele subsidie krijgen. Dat is bewezen in de zin van dat je voorstellingen hebt gemaakt die ook gespeeld zijn en waar publiek voor is. Dus dat duurt. Het is alleen ook zo, dat is de andere kant van het verhaal, is dat de projectsubsidies vaak eindig zijn. Je kunt niet 10 jaar lang bij hetzelfde fonds een projectsubsidie krijgen. Dus er is op een gegeven moment echt een overstap nodig van projectsubsidies naar wat meer structurele houvast. Maar vaak groeit dat ook gaandeweg met je eigen organisatie. Dat vraagt best wel veel van je als maker. Maar je hebt dus ook de tijd. Dat is dan ook weer het goede nieuws.
Ja, en ik denk dat de clue daarbij is misschien ook een beetje dat je niet bang hoeft te zijn om best wel ver vooruit te plannen. Daar is het ook al eventjes over gegaan. Want je wilt natuurlijk mensen betrekken voor jouw project. Maar je wil ze pas een toezegging doen dat je ze kan betalen als je weet dat je je begroting rond hebt. Dus dat doe je pas nadat je je minimale begroting hebt, binnen hebt aan fondsen, geld en aan toezeggingen van theaters en aan afspraken daarmee. Dus dat kan, daar kan soms wel eens een jaar tussen zitten. Probeer daar rekening mee te houden. Kijk, natuurlijk moet je weten wat je wil gaan maken en moet je een projectplan kunnen schrijven, inhoudelijk dan. Maar dan dat je het pas over 1,5 jaar gaat maken, dat is super realistisch. Weet dat.
Dus nog een keer echt een uitnodiging om die planning ook heel goed te hebben voor jezelf en naar anderen, naar derde partijen toe.
Ja,
ja zeker. Je moet, ik heb ook wel eens aanvragers die dan aankomen en zeggen, ja, over 2 weken ga ik iets super tofs doen. Ja, dat is heel lastig voor ons. En hoe graag ik dan ook zou willen dat ik kan zeggen, nou hier krijg je blind een paar duizend euro. Dat gaat gewoon niet. Dus het is heel fijn als er gewoon een paar maanden zit tussen het start van jouw project en het moment dat je het geld aanvraagt. Dan is er genoeg tijd om ook te beoordelen van, heb ik al het geld wel binnen? Kan ik straks inderdaad mensen betalen? En dan heb je ook het vertrouwen van zo'n fonds die denkt, ja, er is over nagedacht. En er wordt inderdaad eerst gekeken over geld en daarna pas wordt er wat gedaan. En dat vind ik zelf ook fijner.
Ik heb een hele concrete vraag, maar ik kan me voorstellen dat die in het algemeen ook wel relevant is. Omdat je fondsenverstrekkers hebt die op zoveel verschillende niveaus werken, landelijk, provincie, stad, dat je daar soms een beetje mee moet spelen. Wij zijn een stichting, ik zit hier samen met Annergien, die zit daar ook bij. We zijn een stichting die in Amsterdam gevestigd is. Maar als wij bijvoorbeeld in Utrecht een project willen uitvoeren en aanvragen, zou dat dan kunnen bij bijvoorbeeld het KF Heijnfonds?
Nee, dat kan. Het project moet alleen maar heel duidelijk dan een bereik en iets teweeg brengen in Utrecht.
Ja.
Kijk, als er een landelijke tournee is en je hebt van je 20 speelbeurten, doe je er 2 in Utrecht, vind ik dat niet zo passen bij de doelstelling van KF Heijn. Het is super fijn dat je in Utrecht komt. Maar nee, wij geven zeker ook geld aan organisaties die niet hun postadres, zeg maar, in de provincie hebben. Maar je moet heel duidelijk dan wel echt het project in Utrecht doen, het liefst ook met Utrechtse partners. Dat veel Utrechts publiek daar gebruik van kan maken of het kan beleven, dan maakt het zeker kans.
Ja,
Ja, ik had eigenlijk sluit een beetje aan op het vorige. Dus ik vroeg me inderdaad af als het met de provincie en gemeente, als het daarom gaat, of het dan inderdaad gaat om SEC-inwoners, of dat het meer gaat om, nee, het gaat om de locatiedeeltje in Utrecht, et cetera, gemaakt wordt. Eigenlijk dat tweede begrijp ik.
Ja, je moet een impact hebben in Utrecht. Dat is het belangrijkste. En dan is het natuurlijk, soms ook helpt het wel als je dan ook een Utrechtse gezelschap bent, dan hebben we er nog meer vertrouwen in en dat we ook echt voelen van, ja, jullie willen echt iets voor Utrecht doen, maar het hoeft niet.
Okay. Voor de gemeente?
Ja, voor de gemeente is het ongeveer hetzelfde, daarom helemaal mee eens met Ingrid. Natuurlijk, en vooral bij ons, dat is geen private geld, maar een publieke geld. Hè? Dat is eigenlijk geld van jullie. Hè? Jullie betalen belasting en wij geven het weer uit aan het stimuleren van cultureel leven, het verrijken van cultureel leven in Utrecht. Dat is ook ons doel van deze cultuursubsidies. En natuurlijk helpen van de Utrechtse makers, dus tweedelig. Dus daarom is de criterium betekenis voor de stad zo groot. De commissie en wij kijken altijd heel erg naar de marketingplan en de communicatie. Wie is jullie publiek? Als je zegt, ja, het is voor alle Utrechters, dan is het al meteen ongeloofwaardig. Want ja, wie zijn dat dan precies? Maak je het voor de ouders? Maak je het voor de kinderen? Maak je het voor jongen? Dus het is altijd goed om zo specifiek mogelijk je plannen te schrijven. Dan help je ook de commissie of degene die het beoordeelt om, zeg maar, een soort haalbaarheid, hè, en realistische waarde van die plannen te zien. In de commissie zitten altijd professionals vanuit het veld. En die kijken ook heel erg hoe haalbaar het is. Dus als je zegt van, ja, ik wil voor 5000 mensen in Utrecht bereiken, dan kijken ze van, ja, en je hebt social media van 200 volgers, dan denk ik van, ja, dat zal niet lukken met alleen maar social media bijvoorbeeld. Dus dat wordt echt heel concreet naar gekeken, naar de plannen. En het samenwerken met Utrechtse organisaties is een pre, want dat betekent ook dat je werkt met organisaties in de stad die de stad kennen en het publiek in de stad kennen. En dat helpt ook je project. En wat ook helpt, is dat je ook een beetje verdiept in de situatie, omdat hoe onderscheidend is je project in Utrecht? Zijn er meer organisaties die dit soort dingen doen, of ben je uniek erin of niet? Dus als je daarop ingaat in je aanvraag, zijn het al altijd hele relevante en nuttige informatie die de commissie helpt te beoordelen, zeg maar. En dat spreekt ook een beetje over je eigen professionaliteit, dat je dat ook zelf wel goed weet in te schatten, bijvoorbeeld.
Heeft dat jouw vraag beantwoord, Stella?
Ja, ik denk het wel. Dank jullie wel.
En bij ons is het trouwens wel zo dat je niet mag beginnen met een project voordat je subsidie aanvraagt. Het is iets anders dan bij KFijn. En bij projecten is het heel concreet. Je kan natuurlijk wel nadenken over je project of weet ik veel, allemaal overleg hebben met mensen, maar zodra je gaat beginnen, dan ga je blijkbaar zonder subsidie, zeg maar, dat doen of zo. Of, in ieder geval, het is wel echt heel goed om naar die voorwaarden te kijken, omdat we hebben zo ook op website gepubliceerd. En daar staat ook heel specifiek dit soort dingen in, van waar je moet opletten als je subsidie aanvraagt.
Hi, ja, dank voor al de informatie. Ik had vooral een vraag. We hebben het de hele tijd over de maker, de kunstenaar, als degene die alles onderneemt. Maar hoe zit dit als de maker ook samenwerkingen aangaat met commercie en ondernemers? Dus bijvoorbeeld horeca-evenementen of noem het op. En hoe geldt dat dan voor je subsidiestromen en je inkomsten? En wie heeft er dan verantwoordelijkheid? Want vanuit mijn kunst, drag, moet ik heel veel samenwerking aangaan met dat soort podia. En het is niet zo traditioneel theater of traditionele kunst. En loop ik dus tegen die vraag aan. En ik vroeg me af of jullie misschien daar een reactie of een antwoord op hebben.
Het is wel een beetje waar we het over gehad hebben, ook in de voorbereiding. Er zijn natuurlijk wel heel veel grijze gebieden en ook niet zulke tastbare afbakeningen of hokjes waar sommige makers of inpassen. En ja, dan is het soms heel lastig om voet aan de grond te krijgen. Jouw specifieke vragen, ik moet dan met horeca samenwerken. Kijk, KF Heijn geeft niet voor niets alleen aan een stichting of een vereniging een donatie. Omdat het niet de bedoeling is dat er ergens onderaan de streep heel veel geld wordt verdiend. En dat die donatie dus helemaal niet nodig is geweest. Maar jij als maker, met jouw stichting, als je daar dan onder valt, daar kun je wel voor aanvragen. Maar dan moet het voor ons wel duidelijk zijn waarom jij geld van ons nodig hebt. Waarom je niet uitkomt om jouw kunst te maken.
Ik denk ook dat je instellingen als zeg maar commerciële instellingen zoals horeca, die zou je ook bijvoorbeeld misschien kunnen inzetten als sponsor op je begroting. Dus dat op die manier, dat spreekt dan heel erg voor jou in je voordeel. Omdat een fonds dan denkt, oh fijn, hij heeft meerdere inkomstenstromen. Dat wekt dan vertrouwen. En inderdaad, het is dan wel relevant dat als je bij een fonds een aanvraag doet, dat je dan dat niet vanuit een winstgevende instelling doet, maar vanuit jou als persoon of via een stichting.
Ja. We hebben nog even aanvullend. Het is inderdaad het betuigt van goed ondernemerschap, cultureel ondernemerschap, als je fondsen hebt, maar ook als je ondernemers hebt die jou sponsoren of organisaties. We zetten het vooral op je begroting. Winstoogmerk, dat is als je begroting zeg maar, komt op een pluspunt, zeg maar, je hebt inkomsten en daar is er nog heel veel geld over en dat gaat naar je organisatie, dan zal elk fonds en elke subsidieorganisatie zeggen van nee, maar dan geven we niet voor niks dat geld, dus betaal terug alsjeblieft. Mm-hmm. Want je hebt blijkbaar niet nodig gehad en je hebt gewoon een winst gemaakt. En aan de andere kant is het ook zo dat je plannen worden beoordeeld niet alleen maar op ondernemerschap, maar op betekenis voor de stad en artistiek inhoudelijk. En als je artistiek inhoudelijke visie niet klopt of zwak is, dan wordt het afgewezen daarop. Dus als het heel erg commercieel is en er zit een houdelijke, hele dune visie achter, dan zal het ook wel daarop afvallen. En als je bijvoorbeeld kaartjes gaat vragen van 50 euro of 100 euro per persoon, dan zal subsidiënt ook zeggen van ja, sorry, maar dit is echt niet kloppend. Dus je moet heel erg kijken naar, het wordt echt heel erg op alle verschillende aspecten naar jouw plan gekeken en beoordeeld. En daaruit blijkt of het nou een commerciële plan is of dat het echt inhoudelijk klopt. En, nou ja, goed.
Want ik heb in het verleden gewerkt met het ondernemersfonds, toen was ik ingehuurd om dingen te organiseren. En toen probeerden we op een gegeven moment de overstap te maken van het ondernemersfonds naar cultuur, omdat we een jazz-evenement organiseerden. En die overstap was dus heel erg lastig te realiseren, kwamen wij achter, omdat je dan dus in één keer wat je er ook allemaal aanhalen, een soort kruispositie krijgt tussen ondernemen en subsidie. Terwijl ik juist zou denken dat het juist goed zou zijn als dat samen zou.
Wij subsidiëren best wel veel jazz-events of festivals of concerten. Maar het gaat echt om een artistiek-inhoudelijke aspect daarvan. Ja. Als dat goed staat als huis, dan...
Ja, nee, oké, helder. Dank je wel.
Ik had een vraag aan Sonja en misschien dat de rest ook wel iets over kan zeggen. Maar ik vind het soms best wel lastig om te bepalen voor mezelf. Of ja, wat is dat betekenis voor de stad nou precies? Of ik denk dat veel fondsen ook een soort maatschappelijke betekenis willen. En soms denk ik, mag je nog wel gewoon een toneelstuk maken? Even heel bazaal gezegd. Hebben jullie misschien wat voorbeelden ook van dingen die een betekenis voor de stad zijn, die misschien niet zo voor de hand liggen, waar ik zelf misschien niet eens van zou denken dat dat er ook onder valt?
Nou ja, het is inderdaad een vrij ruim begrip, hè, om in te vullen. En ja, ik kan me voorstellen dat jij als jongmaker daar ook een beetje zoekt. Betekenis voor de stad heeft met veel aspecten te maken. Bijvoorbeeld, als je een voorstelling maakt waar alleen maar 30 mensen op afkomen en je vraagt 20.000 subsidie, dan is het betekenis voor de stad minimaal. Want ja, je bereikt maar 30 mensen mee. Mm. Maar ook als je bijvoorbeeld artistiek inhoudelijk iets heel erg vernieuwends doet, wat nog niemand gedaan heeft in Utrecht, en daarmee je publiek verrast, is het ook de betekenis van de stad hoger natuurlijk. Maar ook als je bijvoorbeeld met verschillende organisaties samenwerkt, waardoor je kruisbestuivingen in de stad plaatsvinden en organisaties worden getriggerd om nieuwe dingen samen met jou te doen. Of het nou school is, of een bejaardenhuis, of weet ik veel, of een museum. Dat is inderdaad een vrij omvangrijk begrip. Wat ook betekenis voor de stad kan zijn, is dat je bijvoorbeeld makers vanuit Utrecht een kans biedt om iets nieuws te doen en bij zo'n voorstelling deel te nemen. Dus bijvoorbeeld als je naar een project uit Amsterdam kijkt, wat wij net gezien hebben, en een project uit Utrecht, dan heeft een project uit Utrecht met Utrechtse makers meer betekenis voor de stad dan een project uit Amsterdam met Amsterdamse makers. Ook al zal die bijvoorbeeld die uit Amsterdam ook heel interessant kunnen zijn in artistiek inhoudelijk, of omdat ze een hele specifieke doelgroep bereiken, weet ik veel, doven en slechthorenden, of het kan van alles zijn. Dus er zitten heel veel aspecten aan dat begrip. Wij hebben een cultuurnota in Utrecht, die staat ook op de website, en daar staan al die drie criteria heel uitgebreid beschreven. Dus als je echt nog nadenkt of zoekt, kun je daar ook even naar kijken.
Oké, goed om te weten. Dankjewel.
Dit was het laatste gedeelte van onze driedelige digitale toolbox en nu de praktijk. Heb je nog vragen, dan kan je altijd contact met ons opnemen of bij ons langskomen. Volg ons daarnaast ook graag via de socials en onze website. Tot gauw en bedankt voor het luisteren.